Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Rikkie Scheffer en namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Deodaat van der Boon uit Hummelo voorgaat. We groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist vanmorgen is Gert Oldebeuving, de lector is Ina Wijminga, de koster is Bart Boening en de opname wordt verzorgd door Piet Verhaert. De bloemengroet is voor mevrouw Ali Reewinkel, Aalpel uit Toldijk. Ook wordt er een boeket bezorgd bij Emmy Stegeman, Zwinink in Steenderen. Het is nog niet zover, maar de voedselbankactie komt er weer aan. U kunt voor de kerkdienst van 3 november en op woensdag 6 november voor de dankdagviering om 7:30 in het Anker uw levensmiddelen inleveren. Alvast bedankt voor uw medewerking. Aan het einde van de dienst kunt u uw gaven geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het werelddiaconaat, de Israël Zondagscollecte. Dit is een collecte van Kerk in Actie voor jongeren die bouwen aan vrede. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan met elkaar in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen van elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. Zondag 13 oktober om 10 uur is er weer een kerkdienst in de Remigiuskerk, waarin dominee Jacqueline Kraaienbrink uit Vorden voor zal gaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst en ik wil u vragen te gaan staan.
Onze hulp is de naam van de Heer, die trouw blijft in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer in gemeenschap met zijn geest. Zullen wij samen bidden. Heer onze God, hier zijn mensen aanwezig wier harten onrustig zijn. Mensen die verlangend wachten op een heilzaam woord. Want zo kun je zijn, God, beledigd, onderuitgehaald, vernederd, gekwetst. En dat kan ons volmaken, verdriet of woede, om dingen uit het leven. Er kan iets in je zijn stuk gegaan. Zachtmoedigheid, geduld, blijdschap, ontvankelijkheid. En daarmee kun je zomaar je zelfvertrouwen zijn kwijtgeraakt. En het vertrouwen in de medemens. En God, wij kunnen ook bij anderen brokken hebben gemaakt, bewust of onbewust, iemand hebben beschadigd, iemand kwaad hebben berokkend, iemand slapeloze nachten hebben bezorgd en onnodige rimpels hebben toegebracht. En zo zijn hier misschien mensen die wel weg zouden willen kruipen, of juist hun gevoel van schaamte overschreven. En hun gezichten schuil laten gaan achter een masker van bravoure. En daarom bidden wij u, Heer, om de doorbraak van uw genadige ontferming. Daarom bidden wij. En wij prijzen Gods grote naam als wij zingen. Goedemorgen gemeente, ik hoop werkelijk dat ik zo even genoeg afstand heb genomen van deze microfoon, zodat u niet getrakteerd werd op mijn luidruchtige gekrakeel. Dat is de ene kant, en de andere kant is, ben ik zo verstaanbaar? Ja, prima, dan is dat goed. Gemeente, ik sta hier met een hoop verlegenheid en dat heeft te maken met het feit dat ik van de week de preek moest maken en gisteren in de auto zat omdat ik vanwege een uitvaart in Den Haag op en neer moest rijden en daar getuige was van een gesprek. Een gesprek op de radio wat ik in Vlaarden heb gehoord, maar wat diepe indruk op mij maakte, tussen een aantal mensen die op een verschillende manier betrokken bij, waren bij datgene wat morgen een jaar geleden is, namelijk de inval van Hamas in Israël en alles wat daarna gebeurd is. De angst die weer zich heeft meester gemaakt van Joodse mensen en mensen die daarmee verbonden zijn met het Jodendom in de hele wereld. Ook in Amsterdam, ook in Den Haag, misschien ook wel hier. Dat is de ene kant. En aan de andere kant datgene wat nu ook in Libanon gebeurt en dreigde te gebeuren. En dat maakt dat ik zal proberen om mijn overdenking korter te maken, maar dat ik er misschien wel een stukje aan moet toevoegen, gewoon dat het ietsje langer is dan anders, maar het wordt niet langer dan 5 minuten. Alleen, ja, ik zou u adviseren om heel dicht bij elkaar te zitten, schouder aan schouder het woord tot u te nemen, want het is wel enigszins fris in de kerk. Wat gebeurde er gisteren in dat radio-interview? Daar was in sprake van een Joodse vrouw, ik ben haar naam, kon ik niet opschrijven, heb ik ook niet onthouden. En vervolgens ook een oud-ambassadeur uit Beirut, die in 1985 ambassadeur was en de ambassade moest sluiten. Dat had ook te maken met het terugtrekken van de Nederlandse bataljon dat in Libanon gestationeerd was, vanwege de Verenigde Naties. Maar Nederland had geen poot meer aan de grond te krijgen in Libanon. De ambassade werd gesloten. En om een langer verhaal kort te maken, want dat zal ik echt proberen. Aan het eind van dat gesprek, dat ging over datgene, wat is nou de kans van de oplossing tussen die volken die elkaar al zo lang in de haren zitten. Alle gespreksdeelnemers zwegen. De vraag was concreet, hebben jullie nog enig gevoel van hoop voor datgene wat er in die regio zich afspeelt en wat de oplossing zou kunnen zijn tussen de Palestijnen en Israël en alles wat daar omheen speelt? En het werd stil op de radio. Stil. En de conclusie was, er is geen hoop. En dan is het vandaag Israëlzondag. En dat gevoel van hopeloosheid, dat neem ik mee. Totdat ik weer opnieuw de tekst ging bekijken van morgen vroeg. En ik hoorde dat u uit een onmogelijk tekst uit Hebreeën 3, dat wist ik, maar dat had het rooster mij verteld, dus die moest gelezen worden. Uit Hebreeën 3, de laatste regel is dat wij moeten vasthouden aan datgene waarop we hopen. Oké, dan hebben we een deal. Wij gaan met elkaar afspreken dat we vasthouden aan datgene waarop we hopen. En datgene waarop we hopen, dat is precies datgene wat we lezen uit het evangelie van Marcus. Of wat ik ga lezen uit het evangelie van Marcus. Dat is het verhaal waarin verteld wordt dat Jezus de kinderen zegent. Ze omarmt. En ik weet niet of u het zich nog kunt herinneren uit de kinderbijbel, maar die schattige plaatjes van die wat Germaans aandoende Jezus, die eens brachten de moeders, de kinderen tot Jezus. En dan komt er een soort mooi liedje van uit de zondagsschool. U kent het vast nog wel of niet, maar het maakt niet uit. Maar met een mooie sentimentele melodie. En ja, daar gaat het dus om vanmorgen. Dat Jezus, ja, zijn het de kinderen in ieder geval, iets als kinderen omarmt en bij zich laat komen. Maar laten we reëel zijn. De vraag is of Marcus het verhaal wel vertelt en of het echt zo gebeurd is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om een verhaal waarin Jezus niet de wonderdoener is, maar iets doet met mensen die er eigenlijk niet zo direct bij horen. En wij noemen die mensen dan in het verhaal maar even kinderen. En daar gaan we straks met elkaar ons over buigen. En ik heb een heel stuk van de inleiding eruit gestreept, dus ik beloof u, aan het eind van de dienst bent u toch nog warm. Zullen we nu met elkaar bidden om het licht van God op zijn woord. Licht dat we in deze soms hopeloze tijd ongelooflijk hard nodig hebben. Zullen wij bidden. God, die onze bondgenoot is. Als wij door van alles en nog wat in ons leven van u zijn losgeraakt, blijft u ons dan vasthouden. Als wij u dreigen te vergeten, laat ons niet ongemoeid als we onze eigen gang gaan. En zet ons de voet dwars als we vastgelopen zijn. En breng ons in beweging. En vergeef ons dat we soms zo hopeloos in de wereld staan. Verwarm ons hart. En maak ons tot uw vrienden. Raak ons aan met uw goede woorden. En wek ons tot leven door de kracht van uw geest. Wij horen naar de woorden uit Hebreeën 3, vers 1 tot 6. Aansluitend zingen wij dan van Psalm 8, de versen 1, 2 en 6.
Een hoopvol stukje. Daarom, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hoogpriester van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld. Zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter waarde geacht dan Mozes, zoals de bouwer van het huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak als dienaar in heel Gods huis, om te getuigen van de woorden die God zou spreken. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, als we tenminste trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop we hopen. Tot zover.
weten, jaren geleden in Hummelo kwam er in de kerk een totaal gezin, eigenlijk van gereformeerde afkomst uit Doetinchem. Nank weet nu precies wie ik bedoel. En de vader was een strenge vader over zijn 4 kinderen. En die vroeg aan het eind van de dienst, zoals het was de laatste regel die de dominee bij de preek sprak. Dan had hij gedacht, dacht hij dat de kinderen hadden opgelet. De laatste regel van de lezing van zo even, lees ik u hiervoor, dat wij moeten vasthouden aan datgene waarop we hopen. Dat is het thema, de leidraad van de dienst. En waar we aan vast moeten houden, dat is het verhaal dat u nu hoort uit Marcus. Marcus vertelt in de oorspronkelijke tekst het verhaal in de tegenwoordige tijd. Alsof het nu, kort geleden, is gebeurd. En daarom lees ik het ook voor op de manier zoals het er in het Grieks werkelijk staat. Ze hebben kinderen bij Jezus gebracht. En die zal hij gaan aanraken. Maar de leerlingen straffen hen af. Maar als Jezus dat ziet, neemt hij het niet. En hij zegt tot hen: laat de kinderen tot mij komen. Verhindert ze niet. Want van mensen als zij is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, al wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, gaat het niet binnen. Jezus sluit dan de kinderen in zijn armen en zegent hen. En hij legt hen de handen op. Spreken we, gemeente van onze Heer Jezus Christus, op dit moment met elkaar af. In alle pijn van deze tijd, en die is er bij veel mensen, alle zorgen van deze tijd, en die is er bij veel mensen, houden we aan één ding ons vast. En dat is datgene waarop we hopen. En dat is het verhaal ook dat we vandaag horen uit de mond van Marcus, over wat kinderen oproepen. In zijn tijd, 60 jaar na Christus, als in onze tijd. En je moet weten, in de tijd van Marcus ook, leefden de mensen in een prestatiemaatschappij. Anders dan wij, maar net zo goed. In een prestatiemaatschappij uit de tijd van Marcus was het bepaald door de religie. En het is mij, als ik in die tijd zou leven, was het mij een wezenlijke zorg met het oog op mijn sterfelijkheid, hoe ik bij de eeuwige in een goed blaadje kom te staan. En dat betekende keihard buffelen. En soms over heilige lijken gaan. Principieel gelovig zijn. Heel erg orthodox. Enorm dogmatisch. Tot aan het voeren van een heilige oorlog toe. Iets wat dan uiteindelijk de islam heeft overgenomen, moet ik erbij zeggen. In onze tijd is de focus anders. De meesten van ons hebben geleerd om in je leven op je hoede te zijn. Vertrouw niemand, hoor ik wel eens een keer zeggen, als ik met mensen praat. In de wereld waarin je geleerd moet hebben voor jezelf op te komen, moet je hard kunnen zijn. Dus vertrouw de mensen niet te veel. Leven is voor veel mensen niet alleen maar leven, maar overleven geworden. En daarnaast keihard werken. En dat zie ik in de generatie van onze kinderen. Nank en ik zijn inmiddels bijna gepensioneerd, of Nank nog niet, ik nog wel. Maar goed, de generatie van onze kinderen en kleinkinderen is het keihard werken om te overleven. Ja, we leven in een prestatiemaatschappij. En daar telt vooral wat je hebt. En er wordt weinig naar gekeken hoe je bent. Maar kinderen blijven we lief vinden. Lief misschien ook wel omdat ze kwetsbaar zijn of nog wat stuntelig. Of dingen doen die wij misschien niet meer zo zouden doen. En daarom, en dat merk ik in onze tijd heel sterk, voeden we de kinderen op als prinsjes en prinsesjes. We laten ze slapen in idiote droomkamertjes. En het beste is nog niet goed genoeg voor ze. En als ik als opa kijk, niet zozeer naar onze kleinkinderen, dat zeg ik erbij, maar bij kleinkinderen van andere collega-opa's en oma's, dan zie ik dat ze bergen, bendes speelgoed hebben. Meuk noem ik het ook wel eens, want het is nog niet gek genoeg. Maar kinderen zijn wel, naast dat het soms dus die verwende kinderen zijn, afhankelijk. En ze hebben ook als kind fundamenteel recht op onze bescherming. Dat is ook datgene wat zo vreselijk is in de Gaza-strook. Als je hoort hoeveel kinderen daar prooi zijn van oorlogshandelingen. In zekere zin leven kinderen in de aandacht van hun ouders in het centrum. Maar tegelijkertijd aan de rand van een keiharde samenleving. En zijn er niet weinig kinderen kind van de rekening. Want een kind verdient nog niks. Het verdient niet zijn eigen boterham. Het heeft nog geen opleiding gehad. Het heeft nog geen stemrecht. En gelukkig mag het nog niet auto rijden waar het wel fatbike rijden mag in sommige plekken. Maar het heeft nog niet stemrecht. Een kind heeft geen weet van de politiek of begrijpt daar nog niet zoveel van. Dus waarom zou je dan ook, als je kind bent, vragen stellen naar de oorsprong, het doel of de zin van ons leven? Vragen over God. Ja, soms stellen kinderen die wel. Maar ze rekenen niet met datgene wat je in de samenleving wel en niet mag of moet doen. En als het de spuigaten uitloopt, dat zie je vaak genoeg, dan noemen we de kinderen niet stout tegenwoordig. Maar spontaan. Ja, op een bepaalde manier horen kinderen er wel en op een bepaalde manier niet mee bij. Maar Marcos lijkt ons te vertellen, Jezus boft maar dat hij een groep leerlingen om zich heen heeft als een soort groep beveiligers. Beveiligers die de kinderen bij hem weghouden, want aandacht besteden aan de kinderen, dat is toch eigenlijk zonde van zijn tijd. Zo was mijn knorrige oude opa ook. Die vond kleine kinderen vooral vies en die hield ons vooral op een afstand. En zo nu en dan kregen we een afstandelijke hand op onze hoofd. Nee, het was geen gezellige man, die opa van mij. Maar nou komt het fascinerende van het verhaal. Jezus doorbreekt het cordon van de beveiliging rondom hem. En hij neemt het op voor de opdringerige buitenstaanders. Ik lees, Jezus neemt het niet. En dat staat maar één keer in het evangelie van Marcus. Dat Jezus iets niet neemt. En dan is het hier. Dat kan niet zonder betekenis zijn. Ik vermoed dat Marcus snapt dat het hier gaat om de kern van de dingen waar het bij Jezus om draait. En deze kern van de zaak wordt uitgedrukt in de woorden: al wie het koninkrijk van God niet zal ontvangen als een kind, zal het niet binnengaan. En dan probeer ik vanmorgen maar door die Bijbeltaal heen te kijken en te luisteren waar het om gaat als hij zegt: het gaat erom om het koninkrijk te ontvangen. Jezus zegt niet, wat wij er meestal van maken, dat dat wonderlijke koninkrijk van God er zelfs is voor kinderen. Ook al begrijpen ze er geen snars van. Hij zegt: kinderen horen erbij. Hoe dan ook. Wat kan Jezus daar nou mee hebben bedoeld? Wil hij zeggen dat kinderen makkelijker aansluiting vinden bij het koninkrijk van God omdat ze zo lief zijn? Liever dan de mensen, grote mensen, zoals u en ik, die er door het leven een beetje harder geworden zijn, wat alerter? Nou, dat kun je betwijfelen. Want kinderen zijn misschien wel wat minder gewiekst dan grote mensen. Maar als er nog 2 taartjes op de schaal liggen, 1 lekker en groot en een ander wat minder, dan grijpt in ieder geval onze kleinzoon, maar ik denk alle kinderen, als de schaal wordt voorgehouden naar het grotere en naar het lekkere taartje. Dat doen wij niet, hè, grote mensen. Wij hebben geleerd om dat niet te doen. Wij bieden de schaal, als het zo ons wordt voorgehouden, aan onze buurman of buurvrouw. En zeggen: na u. En dan hopen we dat die ander heel beleefd het kleine taartje neemt, waardoor het grote toch via een omweg bij ons komt. Dat noem ik nog eens gewiekst. Marcus vertelt niet dat Jezus zich tot kinderen voelt aangetrokken, omdat hij kinderen zo lief vindt. In die zin is Jezus niet een kindervriend. En zelfs niet omdat ze kwetsbaar zijn. Daar hangt het ook niet van af. Daar gaat het om. Want God vindt mij ook niet lief omdat ik braaf of deugdzaam of keurig of oppassend ben. Ik ben het namelijk ook niet. Ook niet omdat ik kwetsbaar ben. De kern van het evangelie is dat God ons lief heeft niet omdat we lief zijn, maar omdat we helemaal niet lief zijn. Dat is de kern van het evangelie. God heeft ons lief vanwege ons onvermogen om lief te zijn. Uit het verhaal van Marcus hoor ik dat Jezus de kinderen omarmt. En dat staat er ook niet zonder betekenis. Juist omdat een kind nog niets presteert. Omdat een kind niet kan leven van wat het verdient. En dat het zich er niet voor geneert om afhankelijk en kwetsbaar te zijn. Dat een kind weet te ontvangen. En niet het hoofd breekt over de vraag wat hij dan weer terug moet doen om kiet te staan. Dat hebben wij zo, hè. Als wij, en ik zeg niks kwaads hoor, maar van onze kippen, die enorm veel leggen, eitjes weggeven aan de buren, dan moeten de buren weer wat teruggeven. Zo doen we het in het leven. Kinderen zijn zich daar niet van bewust. Die krijgen het gewoon omdat ze het krijgen. Een klein kind kan geloven dat je meer krijgt dan je verdient. En dat dat leven allerlei verrassingen in petto heeft. Weten wij het als mensen nou veel beter? We zijn toch geen kinderen meer? En we hebben ze inmiddels in onze kerk ook niet meer zo voorradig, zie ik. Ik moet eerst iets presteren voor wat ik verdien. Zo ben ik opgevoed. Niets is voor niets. En zelfs als je keihard werkt, zit het leven vol met levensgevaarlijke voetangels en klemmen. Maar gelukkig maar dat de onnozelheid van het kind zijn met de jaren wegvalt. Opgewassen tegen de harde werkelijkheid. Dat moet je zijn, toch? Jezus spreekt in dit evangelieverhaal dat Marcus vertelt van een ander, van een andere wezenlijk diepe waarheid. En dat is de grond van datgene waarop we mogen hopen. Voor jou, gepakte en gemazzelde volwassenen, zou het wel eens het geheim over jouw hele leven kunnen zijn, dat je in de levenshouding van een kind iets kunt leren. Voor het mysterie dat wij God noemen, en waarbij Jezus sprekend zijn en onze hemelse Vader is, zijn jouw verdiensten, jouw prestaties, jouw schulden, jouw fouten, jouw frustraties, totaal niet interessant. Dat vertelt het verhaal. Het verhaal dat Marcus ons over Jezus vertelt gaat over God, die de mens kent beter dan de mens zichzelf kent. Gaat over de God voor wie de ene mens, voor wie iedere mens veel meer is dan de optelsom van zijn lekken en gebreken. En dat bent u, en dat ben ik, dat zijn we allemaal. Je bent meer dan de optelsom van je lekken en gebreken. God heeft jou onvoorwaardelijk lief. Niet omdat je lief bent, maar juist omdat je niet lief bent. Over jou en mij denkt hij hetzelfde, namelijk dat je eindeloos de moeite waard bent. En een kind kan dat begrijpen. En wij, zogenaamd volwassen mensen, zeggen, pop, dat is mij te hoog gegrepen. Daar kan ik niet bij, maar daar wil ik niet bij. En dat is allemaal vrouwenmelari. Maar een kind durft gewoon te vertrouwen. Die durft te vertrouwen. Grote mensen hebben dat soort vertrouwen afgeleerd en ingewisseld voor wantrouwen. En dan zitten ze voor de microfoon bij de radio in een gesprek over Gaza, over Hamas, over Palestijnen, over Israël, over jodenvervolging, over antisemitisme. En dan denken ze dat ze moeten uitspreken zich over wie, voor wie ze zijn. Voor de een of voor de ander. En dan verslikken ze zich. En als dan gevraagd wordt, heb je nog hoop? Dan weten ze het niet. Nee, hoop is voor ons volwassen mensen soms te hoog gegrepen. Of moeten we ons laten uitnodigen en antwoord geven op de vraag, durf je te zijn als een kind? Durf je gewoon onvoorwaardelijk vertrouwen te hebben? Als je dat vertrouwen hebt, zou het wel kunnen zijn dat je in alle relaties waarin je gesteld bent, wel weer kunt opstaan om door te gaan. En, o God, laat dat waar zijn. Dat we vanuit de situatie waarin deze wereld verkeert, weer kunnen opstaan en doorgaan vanuit vertrouwen. En de uitnodiging van deze morgen, waarin het koud is in de kerk, best wel steenkoud, zoals het in de wereld ook koud is. Maar ik hoop warm wordt in je hart. De uitnodiging van deze morgen is: durf toch te worden als een kind. Amen. Dank Gert. In het vuur van mijn preek, die ik ernstig heb staan inkorten, dus ik had het bloedheet van het zweten om het maar korter te krijgen, terwijl u het koud had. Maar wij hoorden namelijk, allein God in der Höhe sei eer, van Johann Gottfried Walter. Prachtige bewerking op een hele mooie koraalmelodie. Wij zingen nu van gezang 910, de versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
Zullen wij met en voor elkaar bidden? Goede God, zoals vandaag het licht weer over ons opging, zo heeft uw onvoorwaardelijke liefde voor ons, ons opnieuw geroepen, heeft ons geholpen om vast te houden aan datgene waarop we mogen hopen. En wij bidden u, geef ons de moed om de hoop te delen en te blijven uitdragen. Blij te zijn met de blijde, bedroefd met de treurende en te helpen wie geen helper heeft. Laat die taak ook in ons hart geschreven staan en geef dat wij uw stem niet verloren laten gaan in het rumoer van onze mensenwereld en in de waan van de dag. Want uw aarde wordt kapot gemaakt door mensen en door ideologieën, door eigen belangen, door domme strijd en door angst om de minste te zijn. Maak ons daarom ook als uw kleine gemeente hier tot wat we mogen zijn en waartoe we zijn geroepen. Mensen aankijken, niet morsen met mensen. Mensen troosten, nabij zijn, zien, oprichten. En help ons te weerhouden van neergaand gepraat en geklets achteraf. En zo bidden wij u, God, voor diegenen die verantwoordelijkheid hebben voor regering in deze wereld, in Europa, in dit land en in deze gemeenschap. En wij vragen u, Heer, help hen om toch weer terug te keren naar die oude waarde, dat mensen tellen en dat geen mens samenvalt met de optelsom van zijn lekken en gebreken. Hoor ons, God, als wij in stilte tot u bidden. Hoor en verhoor ons als wij samen met de kerk der eeuwen bidden. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Geweten, terwijl mijn ogen zoekend over het papier gaan naar de woorden die ik noteerde als handleiding bij het gebed dat ik zo even heb uitgesproken, zie ik daartussen haakjes staan op mijn orde van dienst, de kinderen komen terug. En dan lacht u, maar het is zeer serieus bedoeld. Mogen het nou zo zijn dat de kinderen in ons weer even terugkomen? In de manier van het kunnen hebben van vertrouwen in de wereld. Het kunnen praten over de dingen die hoop geven. Het met elkaar omgaan. Verwachtingsvol en niet alles doodpratend en platpratend. Dus als hier op mijn orde van dienst staat, de kinderen komen terug, is dat een door mij op dit moment uitgesproken wens. Laat op deze Israëlzondag, met alle strijd die er in de wereld is, de kinderen in jezelf terugkomen. Wij zingen zo mogelijk staande gezang 801, de versen 1, 2 en 3. hoorde u zo even voorafgaand aan dat prachtige Engelse lied. Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus. Bedankt Gert. Ik hoef niet te preken, dat doe jij toch? Gemeente van Steenderen hier in de Remigiuskerk. En gast in ons midden, aanvaard dan onze opdracht in deze wereld. Op de plaats waar we gesteld zijn. Dragende en uitdragende. De zegen des Heren. Want de Heer zegene en Hij behoede ons. De Heer doet zijn aanschijn over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede.